dat waren mooie liederen die je hebt uitgekozen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Tenminste, ik heb ervan genoten. Dankjewel. We gaan nu een stukje uit de Bijbel lezen met elkaar. En we zijn in de Lijdensweken. Ik heb iets uit de Lijdensgeschiedenis van Jezus gekozen. Ik weet niet of u daar mee bezig bent. Het is nog 2 weken. Dus als u het nog niet gedaan hebt. Ik ben er een beetje mee begonnen. En dat kan denk ik. Dat is toch altijd weer goed om daar opnieuw weer tot je door te laten dringen. Een stukje vanmorgen wat we dan uit willen lezen is Matteüs 26. En dan de teksten die ook gelijk aan liggen, zou ik zeggen. Matteüs 26, klein stukje. Ik wil niet zeggen dat het begin van de lijdensgeschiedenis is, maar als u daar komende week mee wil beginnen, dan zou ik zeggen begin bij Matteüs 26. En elke dag een klein stukje. En Matteüs 27. We gaan Matteüs 26 lezen. Als Jezus zich bevindt in Bethanië. Vanaf vers 6 tot en met vers 13 heb ik uitgekozen. Toen Jezus te Bethanië was. Matteüs 26 vers 6. In het huis van Simon de Melaatse kwam een vrouw tot hem met een albasten kruik vol kostbare mirre en goot die uit over zijn hoofd, terwijl Jezus aanlag. En toen de discipelen dit zagen, waren ze verontwaardigd en zeiden, waartoe die verkwisting? Want deze mirre had duur verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. Maar Jezus merkte het op en zeide tot hen, waarom valt gij deze vrouw lastig? Want zij heeft een goede daad aan mij verricht. De armen hebt gij immers altijd bij u, maar mij hebt gij niet altijd. Want toen zij deze mirre over mijn lichaam uitgoot, heeft zij dat gedaan om mijn begrafenis voor te bereiden. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie verkondigd zal worden, in de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. En dan het parallelgedeelte, Marcus 14. En dan zult u zien dat Matteüs en Marcus, de twee eerste evangeliën, altijd heel dicht bij elkaar, het meeste dicht bij elkaar liggen. Marcus 14 vanaf vers 3. En toen Jezus te Bethanië was, Marcus 14 vers 3, in het huis van Simon de Melaatse, kwam terwijl hij aan tafel lag een vrouw met een albasten kruik vol echte kostbare nardusmirre. En zij brak die albasten kruik en gooit de mirre over zijn hoofd. En sommigen spraken verontwaardigd tot elkaar. Waartoe dient die verkwisting der mirre? Want deze mirre had voor meer dan 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze waren zeer verstoord tegen haar. Maar Jezus zeide, laat haar begaan. Waarom valt gij haar lastig? Zij heeft een goede daad, een goed werk aan mij verricht. De armen hebt gij immers altijd bij u. En gij kunt hun wel doen wanneer gij me wilt. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorzeker, ik zeg u, overal waar het evangelie verkondigd zal worden over de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. En dan, Lucas beschrijft dit niet, maar Johannes wel. En wel in Johannes 12. En dan ziet u hoe uitgebreid over het lijden van Jezus gesproken wordt in de evangelie. Matteüs 12. 1 tot en met 8 ten slotte. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, waar Lazarus was, die Jezus uit de doden had opgewekt. Ze richtten daar dan een maaltijd voor hem aan, en Martha bediende. En Lazarus was een van hen, die met hem aan tafel waren. Maria dan nam een pond echte, kostbare nardusmidder, en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haar. En de geur der mirre verspreidde zich door het gehele huis. Maar Judas Iscariot, een van zijn discipelen die hem verraden zou, zeide: waarom is deze mirre voor 300 schellingen? Waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Maar dit zeide Judas niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. Jezus dan zeide: laat haar begaan. En het bewaren voor de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt gij altijd bij u, maar mij hebt gij niet altijd. Ja, tot zover dit stukje. Zoals ik net al zei, de beschrijving van het lijden van Jezus en sterven neemt een zeer grote plaats in. In de 4 evangelieën. En je kunt dat bijna stukje voor stukje eigenlijk volgen. En als je dat zo leest, opnieuw, of voor de eerste keer, dan zie je hoe de Heiland enorm veel heeft moeten lijden eigenlijk. Lichamelijk. Geestelijk, zowel van vijand als ook van vrienden. Denk aan Petrus. Ik noem u niet meer Simon, maar Petrus, rots. En die man die je dan in één keer diep valt, zoals we allemaal weten. Matteüs 26, ook in hetzelfde hoofdstuk wat we gelezen hebben. Er zegt Jezus, als hij het avondmaal heeft gevierd en als hij de laatste lofzang heeft gezongen, dan zegt Jezus: gij zult allen aanstoot aan mij nemen. Jullie zullen allemaal mij verlaten. En dan horen we dan Petrus getuigen: ik niet. Hè? En we horen dat op andere plaatsen van Petrus zijn getuigenis. Johannes 13 zegt Petrus: ik zal mijn leven voor u inzetten. He? En zo zijn er heel wat plaatsen. Dat zijn getuigenis is ondubbelzinnig. Heel duidelijk. En dan in één keer, dan verloochent hij het. Dan ontkent hij het, dat hij iets heeft met Jezus. Hoe kan dat? Als Petrus te spontaan. Zei hij dat ondoordacht? Leefde hij te veel bij momenten in zijn leven? En toen hij dat deed, wist hij niet meer wat hij van tevoren gezegd had. Hoe komt dat toch? Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van God. Prachtige belijdenis. Matthäus 16, en op deze Petra, op jouw belijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen, zegt Jezus. Zijn rots, apostel. Reageert hij nogmaals te snel? Heeft hij misschien last van zijn karakter? Ik weet het niet. Maar wij kunnen gauw iets zeggen, iets beloven, maar toch, hè? Is het niet zo? Ik ben een jonge man tegengekomen, die ik vroeger les heb gegeven. Ik kom weer terug naar de kerk. En hij zei, nu blijf ik naar de kerk komen. Want als ik niet naar de kerk kom, dan ga ik helemaal de diepte in. Dan drijf ik nog verder van God af. Oh, was fijn om te horen. Maar ik zie hem de laatste tijd niet meer. Het kan gauw weer veranderen, hè? Zo staan wij als mensen niet altijd in voor onze woorden, onze beloften. Hoe echt of hoe eerlijk het ze ook zijn gemeend. Zelfs Jezus waarschuwt Petrus van tevoren. Hij waarschuwt hen, jullie zullen allemaal aanstoot aan mij nemen. En in dezelfde nacht is Petrus gevallen, is hij diep gevallen. En dan Judas, een andere discipel. En als, ik denk, als Judas Jezus hoort dat hij over een paar dagen begraven zal worden, dat de begrafenis zal plaatsvinden, als die zulke dingen hoort, ik denk, dan breekt er denk ik iets bij Judas en slaat in één keer helemaal over eigenlijk. Dat kan niet. Jezus in boeien, dat kan niet. Jezus, hij had een hele andere verwachting, denk ik. Zover we dat kunnen nagaan wat er in hem leefde. Gek, hè? We hebben allemaal tijd nodig om dingen in ons op te nemen. Om goed na te denken. Jezus heeft 4 keer aangekondigd dat hij naar Jeruzalem zou gaan. Dat hij daar zou lijden. U kent dat wel. En dat hij in handen van de overpriesters en de oudsten. Maar dat hij ook ten derde dagen zou opgewekt. 4 keer, Matthäus 16, 17... 20 en hier ons hoofdstuk 26. En het is niet tot hen doorgedrongen. Je hebt dus het woord van God, heb je verschillende keren nodig voordat het is goed tot ons doordringt eigenlijk. En dan horen we Petrus tegen die vrouw zeggen, een eenvoudige vrouw, ik ken die mens niet. Komt dat toch, hè? Misschien, ja, had hij gelijk, ik weet het niet. Maar hij logend dat er iets was tussen Jezus en hem bestond. Dat er een relatie bestond. En als je dat doet, dan denk ik, dan haal je eigenlijk een hele streep door alles wat er geweest is, alles wat je beleden heeft. Laat je dat in één keer los eigenlijk. En toen ik daar zo over nadacht, afgelopen week, toen dacht ik, wat is eigenlijk een mens? Wat zijn wij als mensen? Wat ben ik als kind van God? Wat ben je als jeugdleider? Als zondagsschoolleider? Als voorganger? Zwak, heb ik opgeschreven. Vaak toch, zwak van moed en klein van kracht. En daarom mooi die mooie tekst, ook weer uit de lijdensgeschiedenis, dat Jezus tegen Simon zegt, Simon, Simon, maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. Gelukkig kent God ons beter dan wij ons kennen. We hebben vanmorgen veel liederen gezongen over genade. Ik weet niet of je dat bewust gedaan hebt. Nee. Maar daar moeten we toch van hebben, hè? Onverdiende gunst. God blijft ons genadig. Hij is ons genadig. Hij blijft vol van genade. En daar moeten we uit leven. Ik las gisteren eventjes nog het bekende hoofdstuk 2 van Efeze. Dan zegt Paulus in één keer zo tussendoor, maar door genade zijt gij behouden. En dan zegt hij dat nog een keer. Gij zijt door genade en door geloof zijt behouden. Dat zijn de basisdingen die we moeten vasthouden. Daar moet je uit leven. Ik heb iemand begraven. En dan kijk ik even naar jou, Joke. Die heel vaak over genade had. Dat is mij bij Iwan heel vaak opgevallen. Dat is fijn om zulke mensen te ontmoeten. Om van zulke mensen ook te leren eigenlijk. Kunnen we dat ook zeggen? Door genade ben ik een kind van God. Dat is een lied, hè? Uit Johannes de Heer, we zingen het wel niet meer, maar in onze kerk zongen we dat en dan bulderde dat. Dat was een grote kerk vanuit Nederland waar wij uit kwamen. 400-500 mensen. Maar het is ook veel kleiner nu geworden. Maar wat kun je daarvan genieten als je zulke liederen zingt? Ik heb vanmorgen genoten van je orgelspel en van de mooie liederen. Dat doet je wat. Daar word je blij van. En toen we zo aan het zingen waren, moest ik denken een keer, we hadden een inzegeningsdienst van iemand. Dus de kerk was stampvol en ik zat naast een man. En die kerel die kon zingen. Nou, heerlijk is dat. Zingen. En die zong met volle borst. Toen dacht ik, ik was toen nog een beetje jong. Jij kunt zingen, maar je komt niet boven mij uit. Dus het was volle bak was dat. Maar dat geeft zoveel vreugde als je iemand hoort zingen. In Gistel hebben wij iemand uit Roemenië, hij spreekt Hongaars. Maar die man die heeft in een Hongaars koor gezongen. En je hebt daar in Hongarije en in Roemenië heb je heel veel veel baptistenkerken met grote koren. En die man die kan zo mooi zingen. Ik zat vorige week zondag zat ik voor hem. Nou, ik heb zo genoten van zijn zingen. En zo denk ik, moet dat voor God ook toch ergens zijn. Hè? Dan mogen wij daar ook van genieten. Ja. Zo mogen we komende weken gaan gedenken dat Jezus naar het kruis is gegaan. En als Petrus zo diep gevallen is, dan is er een moment dat hij een even ontmoeting heeft met Jezus, die blik. En dan staat er, toen brak Petrus in tranen uit. Hij weende, zo staat er, bitter eigenlijk. Kennen we dat? Zou je gestruikeld zijn? Petrus kende dat. En God veranderde die verloochening, het ontkennen, ik ken die mens niet, en zelfs met zweren, in berouw. En ook in verbrokenheid. Daar wil God ons hebben, in verbrokenheid. Kennen we dat? Ken ik dat? Laat ik mij verbreken? Laat het mij soms een keertje ook door mijn vrouw gezeggen. Of andersom. Ja? Maar vooral door God in dit geval. Kennen we die ommekeer? Kennen we dat berouw? En de belijdenis? En dat je weer je bindt aan God, aan Hem, aan Christus? En daarom denk ik, heb ik voor mezelf weer besloten om deze laatste paar weken zijn lijdensweg, de Via Dolorosa, weer eens te volgen. Toen Nathan, de profeet David, aansprak, toen brak David. En schreef hij een van de mooiste psalmen. Nou, u kent die mooiste psalm, hè? Weet je het nog? 51 en 32, dat zijn toch de meest belangrijke, maar vooral de 51. Moet je weer kennen, hè? Echt waar. En dan schrijft David dan bijna aan het eind van die psalm, de offeranden Gods, wat zijn die? Een verbroken hart. Een verbroken geest. Een verbroken en een verbrijzeld hart veracht gij niet. Oh, mooie tekst, hè? Daar wil God ons hebben. Verbrokenheid eigenlijk. Maar dat heeft een mens nodig. Een mens heeft een rein hart nodig. Schep in mij een rein hart. Psalm 51. Een vaste geest weer. En het hergeven van blijdschap. Want die kun je gauw daardoor kwijtraken. Hergeef mij de blijdschap over uw heil, over uw verlossing. Psalm 51. Ik zei je net al, maar soms kan die vreugde best voor een tijd zelfs door allerlei omstandigheden verdwenen zijn. En hoe vind je die blijdschap dan weer terug eigenlijk? Nou, als er zonde in je leven is, praat dat niet goed, wat veel mensen de dag van vandaag doen. Ja, David is ook diep gevallen, dus ik kan dat ook wel doen. Nee, hebben we het net gelezen. Hè? Kunnen we nog zondigen? Volstrekt niet. Ik denk, als blijdschap weer terug wil keren in ons leven, dan hangt dat af in hoeverre wij ons door Gods woord laten aanspreken. Spreek, Heere, in hoeverre Gods woord ons hart treft, laten we ons nog zeggen door God, hoe lang je ook christen bent. En ik vind het zo mooi om hier te zien hoe Jezus zijn discipelen voorbereidt al 4 keer op zijn sterven en ook bij deze gelegenheid. In Bethanië, bij die zusters, Martha, Maria en Lazarus, in het huis van ene Simon, de Melaatse, dat was waarschijnlijk zijn bijnaam, denk ik. Verder kennen we van hem niet, waarschijnlijk zal hij wel door Jezus genezen zijn. Maar die heeft, denk ik, uit dank Jezus uitgenodigd en zijn discipelen. En daar zijn ook dus de vrienden van Jezus zijn daar uitgenodigd. En daar vertelt opnieuw Jezus over zijn laatste dagen. Dit heeft hij gedaan als voorbereiding op mijn begrafenis. Dat zagen de discipelen niet. Niemand van die 12. Er was een vrouw die dat wel zag. Die dat voorgevoel, denk ik, had. Deze Maria, een wat stille vrouw. Naast haar zuster Martha. Maar Jezus heeft niet alleen maar hen het laatste periode van zijn leven hen daarop voorbereid. Hij heeft het bijna al vanaf het begin gedaan. dat hij zou gaan sterven. Breekt deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen eruit. Wanneer zei Jezus dat? In Johannes 2 bij de tempelreiniging. Helemaal aan het begin van zijn bediening. Breek deze tempel af. Toen bereidde hij ze al voor eigenlijk. En net zoals Mozes de slang verhoogd heeft, zal ik verhoogd worden. Johannes 3. Helemaal aan het begin. Jezus wist wat er hem te wachten stond. Dat was niet onverwacht. Hij wist dat. En zo hebben we nog wel veel meer voorbeelden. Zo stelt Jezus steeds meer zijn lijden in een steeds helderder daglicht. En bij elke nieuwe aankondiging voegt hij er iets nieuws bij van het lijden dat hem wacht. Maar hier in Bethanië is het nog een soort, ja, ik weet niet hoe je dat zou kunnen noemen, een rustpauze misschien wel. Een aangename ontmoeting. Eerst was hij daar gekomen om te onderwijzen in Bethanië. Daar woonden zijn vrienden. Dat was een soort, ja, een plek waar Jezus tot rust kan komen. U kent die geschiedenis wel. Maria aan de voeten en Martha hard werken. En daar onderwijst Jezus. En dan later, Johannes 11, net voor deze geschiedenis, is Lazarus zijn vriend gestorven. En die heeft die prachtige tekst gegeven, die troosttekst, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Prachtige tekst. Zo geeft Jezus aan Lazarus het leven weer. Kom naar buiten. En hier wordt hij geëerd door Maria. Door deze zalving. Om af te sluiten, heb ik nog één ding wat mij bijzonder gisteren heeft aangesproken in 1 keer. En misschien staat er misschien iets los van dit gedeelte, maar ik vind het toch, het heeft wel iets met elkaar te maken. In Psalm 27, een psalm van David, dan zegt David in een gebed, 1 ding heb ik gevraagd aan God. En toen dacht ik bij mezelf, als ik, als u, God 1 ding zou mogen vragen, wat zou u hem vragen? Wetenschap, denk ik. Ja? Misschien ook niet, vind ik. Laat het bij hem te mogen zijn. Precies. Ja. Weet je wat David daar vraagt? 1 ding heb ik van de Heer gevraagd. In zijn nabijheid. Ja, dicht bij God te mogen zijn. Dat ik zijn nabijheid proef. Ja, dat heb je niet altijd. Dat ben ik zeker tot toch lang niet altijd. Ja. Maar dat je dicht bij God mag. Ook als je hem niet altijd merkt. Maar je kunt natuurlijk veel andere dingen ook nog vragen. Ik weet zeker, ik ken iemand in onze kerk in gisteren die al jaren bidt voor haar man, dat ze tot geloof mag komen. Ik wil die wel niet tot geloof komen. Is wel. Alleen met Pasen en met Kerst, dat zien we. Een aangename man. En zo denk ik dat velen van jullie dat toch bidden. Of voor een van je kinderen misschien wel. 1 ding heb ik van God gevraagd. Nou, gisteren was ik bij iemand op bezoek. Ouders van een leerling aan wie ik mag lesgeven nog. Ze komen uit Brazilië. En die mevrouw heeft haar werk verloren. Ze vroeg, heb je werk voor mij? Ja, zo mogen alle dingen aan God vragen eigenlijk. Of leuker werk. Of noem maar op. Maar ik denk, wat we net zeiden, het belangrijkste is dat je God in je leven mag bemerken. En juist op momenten dat je het misschien wel echt nodig hebt. Je hebt het natuurlijk altijd nodig, maar er zijn momenten wel dat je dat, waar je met vragen zit. Maar stel nou eens voor dat we een beetje op Maria mogen lijken en dat we de liefde mogen verklaren naar God toe, net zoals Petrus dat gelukkig later weer deed. Heere, ik heb u lief, Johannes 21. Dat, ja, wat is dan de reactie van de omgeving? Nou, de reactie van die omgeving is tegenovergesteld. Als jij, ik weet niet of jullie dat hebben, maar als je een keertje een kans krijgt van God om over je geloof te vertellen, dat God goed is. Dan krijg je soms een koele reactie daarop. Wat is de reactie hier? Verkwisting. Geld weggooien. Wie doet dat? Zonde. Misschien. Ik dacht bij mezelf, misschien is er een soort meewarige glimlach. Simpele ziel die dat doet. Meen je dat nog? Kun je dan nu nog geloven in deze tijd? Wat zeggen we dan? Hè? Nou, dan staan we denk ik allemaal, ik toch, verlegen net als Maria. Maar wat we van haar en wat ik van haar mag leren is, ga weer aan de voeten van Jezus zitten. Ga, neem weer eens tijd om te lezen eigenlijk. En doe dat dagelijks. Eén ding heb ik van God gevraagd. Nou, wat er op dat moment het diepste in je hart ligt, misschien wel verdriet, misschien wel een diepe zorg of vraag, of misschien wel vreugde. Breng dat bij God. Neem tijd ook voor de lijdenstijd weer, zou ik zeggen. Ja, ik weet dat heel veel jonge mensen allemaal heel druk hebben. Meestal hebben we allemaal een baan, man en vrouw. Maar vergeet dat niet om dat vast te houden. Dat wil ik jullie allemaal doorgeven. Maar dat geldt ook voor de iets oudere mensen. Neem tijd om aan Jezus voeten te zitten en dat je door Gods woord weer laat aanspreken. Matthias, ik wil het weer aan jou overgeven.